Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Nederland is bijna helemaal van het slot, maar een deel van de Tweede Kamer wil nog meer vrijheid. Kamervoorzitter Vera Bergkamp kreeg vorige week veel kritiek, nam zij deze week revanche en is Soumaya Sala terecht op een zijspoor gezet. Dat bespreek ik met Tobias den Hartog en politiek verslaggever Hans van Soest. Hans,
hi.
Jij kwam al meteen binnen met heel veel kritiek op de debatten van deze week.
Ach, ja, ik zat... Net nagelang je deze podcast luistert, maar gisteravond, dat was de donderdagavond, dat debat over de aanpassing van de abortuswet te luisteren. En ik verbaasde me er weer over iets wat echt je elke week ziet gebeuren in Den Haag bij debatten. En dat is dat mensen gewoon heel slecht kunnen debatteren.
Waar zit hem dat dan vooral in?
Nou, waar het hem in zit is dat een partij, in dit geval ging het om Forum voor Democratie, met een omstreden voorstel komt. Dat leidt dan altijd tot heel veel verontwaardiging en heel veel woede bij andere Kamerleden. En die stormen dan naar een interruptiemicrofoon. En die zeggen dan, voorzitter, het is een schande dit en het is een schande dus. En dan zijn al die woede wordt eruit gegooid. En vervolgens zegt de voorzitter, en uw vraag is... En dan zie je ze denken, vindt u ook niet dat dit een schande is? En dan hoor je die man die dat voorstel heeft gedaan zeggen, nee. Want, en dan kan hij nog eens een keer zijn voorstel doen. En zo gaat het echt wel best wel heel erg vaak in Den Haag. En dan denk ik bij mezelf, ja, stel dan gewoon een inhoudelijke vraag. Weet je wat, dat is sterker dan altijd alleen maar woede ventileren en niet van tevoren hebben nagedacht wat je nou eigenlijk precies wil weten van je tegenstander.
Jeetje, nou je legt de druk er flink op vandaag. Scherpe vragen willen we, Tobias.
Ja, nou, een beetje bang. Hè? De lat ligt ineens heel hoog. Ja, ja, het is wel herkenbaar. Het is ook anders. Ze kennen elkaar standpunten ook allemaal zo goed. Schriftelijke inbreng is er vaak al geweest en zo. Ja, er is bijna geen... Hebben ze nog wel inhoudelijke vragen aan elkaar? Het is toch allemaal...
Nee, kijk,
ze staan er voor hun eigen filmpjes toch vooral vaak.
Dat is absoluut waar. Dat is ook het groot probleem van al die debatten. Die debatten doen er vaak al helemaal niet toe. Want ze staan er niet om argumenten uit te wisselen. Maar vaak inderdaad alleen om hun eigen achterban te bedienen. Dat vind ik een groot nadeel van dit debat. Maar dan nog denk ik bij mezelf, ja, het brengt een debat ook niet verder.
Nee, ja, dat is waar.
Kijk, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, hè? Maar, nee. Maar alleen maar een woede uitspreken. Je versterkt elkaar alleen maar op die manier. Het is niet, het leidt tot niks. Ja. En nee. Te veel debatten in Den Haag, ja, het spijt me. Zou je eigenlijk net zo goed kunnen overslaan.
Over die debatten gaan we het straks zeker nog hebben. Eerst het coronadebat. We hadden natuurlijk deze week de persconferentie. Mark Rutte en Ernst Kuipers hadden afgelopen dinsdag voor veel mensen goed nieuws. Horeca en de cultuursector die mogen weer open, onder voorwaarden wel. Alles moet om 10 uur weer dicht en er is een 3G-toegangsbewijs noodzakelijk. Toch klonk er nog veel kritiek vanuit de theater en de evenementensector. Is dat begrijpelijk?
En de voetbalstadions niet te vergeten.
Ja, precies.
Ja. Ja, Tobias en ik zijn allebei voetbalfans. Maar is het te begrijpen? Ja, het was te begrijpen. Maar het is wel wat je bij elke versoepeling weer ziet, toch?
Ja, het is, kan er een klok op gelijk zetten. Ja. Je versoepelt en het is niet genoeg. Wat overigens niet, dat doet niks af van de ernst. Want ik kan me voorstellen als je een klein theater hebt en je kan het maar zo ver vullen dat het niet eens rendabel wordt. Dat je er flink van baalt. Ja. Maar ik begreep aan de andere kant de uitleg van het kabinet in zoverre. Het OMT-advies was niet, een advies waarin stond, gooi alle remmen maar los. Hè. Het was best wel van, nou ja. En in eerste instantie zelfs was het plan om het tot 5 uur alleen maar open te doen. Toen is er gezegd, nou ja, met voorwaarden die je net noemt. Mondkapje, vaste stoelen, 3G. Dan kun je het oprekken naar 8 uur. En toen heeft het kabinet gezegd, ja, maar dan schieten we te weinig op. Maatschappelijk gezien geeft dat te weinig soelaas aan de mensen die het echt zat zijn. Dus rekken we het op naar 10 uur. Ja, dan zit je al op een marge van 5 uur. Dus dan ben je al flink aan het rekken. Ja, ik snap wel dat... Dat als je het vanuit die koker beschouwt, dat je zegt, ja, maar dan houdt het ook een keer op.
Ook vanuit de Kamer veel kritiek. En dat gaat dan vooral om dat toegangsbewijs. Moeten we daar misschien wel vanaf?
Nou ja, wat natuurlijk wel raar is aan die hele discussie over het coronatoegangsbewijs, is dat de Kamer heeft gevraagd van, joh, laat nou eens zien, werkt dat überhaupt? Weet je wel, voegt het iets toe in de verspreiding van het virus, weet je, om dat tegen te houden? Dan is er een onderzoek gedaan. Dan blijkt uit dat onderzoek, nou, het voegt eigenlijk niet zo heel veel toe. En vervolgens zegt het kabinet, Ja, maar wij vinden het toch wel heel erg belangrijk. Dus vinden we dat we ermee door moeten gaan.
Ja, sterker nog, ze willen hem eigenlijk willen ze dat toegangsbewijs wel veel vaker gaan inzetten, toch?
Nou, in elk geval strenger handhaven voor mensen die niet gevaccineerd zijn.
Nou ja, en ook inderdaad wat je zegt, de mogelijkheid behouden om het vaker en strenger in te zetten. Hè. Dus dan heb je 3G op de werkvloer bijvoorbeeld. Hè. Dat zou dan een optie zijn, 3G in supermarkten. Je zou ook met 2G kunnen gaan werken, bijvoorbeeld bij groot evenement. Middelen die het kabinet in ieder geval nog niet vaarwel wil zeggen. En een groeiend deel van de Kamer wel, waaronder dus coalitiepartij ChristenUnie.
Ja, en dus de SP. Die SP die viel Ernst Kuipers deze week nog aan op zijn woorden in de persconferentie. Even luisteren.
Ja, voorzitter, dan vind ik echt dat de minister de kluit belaan zit. En sorry dat ik dat zo zeg, maar dat doet hij wel.
Voorzitter, ik heb exact gezegd wat ik heb gezegd en dat kan ik nog een keer herhalen. Ik heb gezegd tot 15%. En ja, dat is afhankelijk van de mate waarin je het inzet.
Ja, voorzitter, ik hoop toch echt dat wij in het vervolg, ook als het gaat om 2G en 3G, op een fatsoenlijke manier het debat kunnen voeren. En dat als de minister miljoenen Nederlanders toespreekt in een persconferentie, dat hij dan mensen eerlijk voorlicht over wat het potentiële effect is van de maatregelen die dit kabinet neemt. En dat gebeurt op dit moment gewoon niet. En ik neem hem dat echt kwalijk.
Voorzitter, de heer Heijing trekt bij het eerste antwoord wat ik nu geef de eerlijkheid en het vertrouwen wat hij in mij heeft al sterk in twijfel. Dat is bijzonder. Ik herhaal nog een keer wat ik letterlijk gezegd heb. Afhankelijk van de mate waarin het ingezet wordt, kan het effect oplopen tot 15%.
Ja, dat was Maarten Heijing van de SP. Dat gaat dus om die kritiek wat je net noemde, hè? De onduidelijkheid. Ja. Over dat wel of niet inzetten van dat toegangsbewijs.
Ja, deze hele discussie in de Kamer, en het is niet onterecht dat hij een keer een punt van maakt, maar het zit hem allemaal in het woordje kan. Tijdens de persconferentie heeft Kuipers gezegd, het CTB, het coronatoegangsbewijs, kan een effect hebben, een drukkend effect hebben van 15%. Wat hij er niet bij zei, is dat je dat dan ook dat alleen maar dat percentage wordt gehaald als je het maximaal inzet. Dus ook in supermarkten, ook op het werk, dat zei hij er niet bij. Hij vindt dat hij daarmee de kluit belazerde, zoals hij dat dan zegt.
Heeft hij daar dan niet gewoon een punt?
Ja, nou, als je het verslag terugleest van de persconferentie, dan zie je gaandeweg wel waarom Kuipers dat, hoe die zo tot die formulering komt, dat hij dat kan, zegt. Maar ik denk wel, dit is wel eventjes, hij is nu politiek volwassen aan het worden. Hij moet eraan wennen dat zijn woorden ertoe doen. En dat ze dus ook zo uitgelegd kunnen worden dat als je iets er niet bij zegt, dat je misleiding kan worden aangevreven. Ik denk dat hij dat niet bewust deed, want in het debat heeft hij die voorwaarden ook echt alweer herhaald. Maar ja, het is wel iets waar hij op moet gaan letten. Hij is hij is niet meer werkzaam bij Erasmus, hij is politicus nu. En ja, dan
woorden doen ertoe.
Woorden doen ertoe. Ja.
Kijk, de crux is, het kan 15% invloed hebben op de verspreiding van het virus. Maar dat is nu niet het geval, omdat we dat coronatoegangsbewijs op veel minder plekken inzetten. Dus dat effect is veel kleiner. En daarmee het nut van dat coronatoegangsbewijs is dus ook kleiner. En uiteindelijk heeft hij dat wel gezegd in die persconferentie, maar pas na vragen vanuit de zaal. Dus ja, ik snap Heijink ook wel.
Je zegt al, Kuipers moet politiek volwassen worden. Hoe doet hij het tot nu toe?
Nou, ik vond het wel opvallend. Dit was zijn tweede debat, geloof ik. Hè. Ik vond het wel, op het moment dat dokter Kuipers, hè, werd hij op een gegeven moment, zei Caroline van der Plas, zei dokter Kuipers zegt dit. En zegt dat is ook wel een klein beetje hoe de Kamer naar hem kijkt. Zo van, ja, als hij het zegt, als hij zegt dat de IC niet opgeschaald kan worden, of juist wel, of als hij zegt dat het aantal beademingsapparaten afdoende is. Ja, weet je, Hugo de Jonge, die geloofde, de Kamer geloofde Hugo de Jonge op een gegeven moment gewoon niet meer bij ieder antwoord. En je merkt wel dat Kuipers wel een soort van krediet heeft van, oh ja, het is wel de arts die die contacten in die wereld gewoon heeft. Hij zat er middenin, hij werkte daar. Het zal wel kloppen. Dat punt van dat coronatoegangsbewijs, de kritiek van Heijink, dat was eigenlijk een vreemde eend in de bijt als je het hele debat had gezien. Eigenlijk was dat best wel kalm. En ik had het idee dat de Kamer hem wel gelooft als hij iets beweert.
Ja, dan zou je dus op dat vlak kunnen zeggen dat het een goede beslissing is geweest om Hugo de Jonge en Kuipers te wisselen.
Ja.
Nou ja, hij heeft in elk geval gezag, domweg om zijn achtergrond. Alleen, zoals dat altijd gaat in Den Haag, gezag heb je, dat heb je wel in het begin. Maar je ziet dat bij anderen in het verleden ook, hè, bij ministers die echt uit het veld kwamen. In het begin teerden zij nog heel erg op dat gezag dat zij hebben uit hun verleden, uit hun vorige baan. Maar ja, dat raak je op een gegeven moment gewoon kwijt. Hè. Op een gegeven moment ben je gewoon de politicus en zijn mensen het niet met je eens. Ja, punt. Ja, ja. En dan telt je achtergrond helemaal niet meer.
Ja, wat Kuipers ook steeds voor de voeten wordt geworpen, dat is de situatie in het buitenland. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, die laten de coronamaatregelen helemaal los. Je krijgt daar toch een beetje van, wat gebeurt daar in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk anders dan bij ons? Waarom kan het daar wel?
Nou ja, bij het Verenigd Koninkrijk zeiden ze hier nog, ja, maar dat doet Boris Johnson alleen maar om de aandacht af te leiden van zijn eigen politieke problemen. Hè, met al die coronafeestjes die hij heeft gehad, die borrels in Downing Street. Maar ja, dat kun je van Denemarken toch lastig zeggen.
Kijk, het is altijd, je praat echt vanuit twee compleet andere werelden. Hè, want je ziet, wij, zeg maar, het publiek, wij kijken naar het land en we horen, oké, de coronamaatregelen gaan eraf. Waarom kan dat dan hier niet? Het kabinet kijkt er echt diametraal anders naar. Iedereen die bijvoorbeeld wijst op Frankrijk, daarvan zeggen zij, ja, maar jongens, daar hebben ze op heel veel vlakken hebben ze verplichte vaccinaties. Dus zij kijken met een totaal andere blik naar hoe streng wij hier zijn. Ze hebben een soort Europese wie is het strengste meter. Nou, die houdt het kabinet heel goed in de gaten. En daar staan wij inderdaad niet heel hoog op. Maar zo voelt het niet altijd, omdat wij heel veel beperkingen hebben in het maatschappelijk leven. Maar we hebben bijvoorbeeld vaccinatieplicht en dat soort dingen. Of
2G.
2G hebben wij niet.
Ja,
precies. En dat hebben wij niet. En Denemarken heeft weer een andere demografie. Nou ja, goed, er zijn verschillen. Dit blijft voor discussie vatbaar, hè? Want we hebben in het verleden ook gidslanden gehad. Portugal, hè, met de militair. Kijk eens hoe goed ze daar deden. In Israël waren heel snel aan het vaccineren. Maar daar zijn ook weer andere dingen misgegaan. In Portugal hebben ze ook gewoon heel veel besmettingen. Omdat ze toch het maatschappelijk leven niet on hold hebben gezet. In Israël komen ze al terug van de zoveelste prik. Hè, want hè, daar is toch ook wel wat zorg over immuniteit opbouw enzovoort. Nou, bij ieder land zijn er toch heel wat kanttekeningen te plaatsen.
Vera Bergkamp die stond deze week natuurlijk extra in de spotlight. Dat had alles te maken met de kritiek die haar trof vorige week. Deze week leek zij toch van plan om zich te revancheren. Want toen Wibren van Haga alle jongeren opriep om uit protest geen mondkapjes meer te dragen, omdat ze toch niet zouden werken, kreeg hij onmiddellijk een reprimande van de Kamervoorzitter.
Ik wil u even onderbreken. U doet nu een oproep wat ingaat tegen de regelgeving. U weet dat dat in strijd is met ons reglement, dus ik wil u echt vragen om dat niet te doen. U bent een parlementariër. U kunt hier aangeven dat u het niet mee eens bent. Maar om zo een oproep te doen, wat onderdeel is van de regelgeving, vind ik onacceptabel. Dus graag uw respect daarvoor. Ik geef u weer het woord.
Ja, ik heb wel gezegd natuurlijk dat het een protestactie is. Hè? Dat ze dat uit protest kunnen
maar dan
doen.
Nog, het is een oproep en ik vind echt dat we dat hier niet moeten doen. U bent een volksvertegenwoordiger, dus we hebben artikel 8.16 lid 1. We hebben vorige week een discussie over gehad, dus doe dat nou niet.
Nou ja,
ik wil er geen discussie meer over.
U heeft helemaal gelijk.
Ja, Vera Bergkamp slaat meerdere keren op de tafel. Tobias, je hebt het debat gevolgd. Was het echt ook een andere Kamervoorzitter deze week?
Nou ja, ze had het minder moeilijk dan vorige week. Want bijvoorbeeld Gideon van Meijeren, met wie ze die week daarvoor in botsing kwam, die deed nu het coronadebat niet. Dat deed Freek Jansen, die deed geen vergelijkbare oproepen of wat dan ook. Dus ik vond het wel, het was anders. Ze stond minder onder druk, maar ze greep dus wel in die zin van ze had het reglement even, hield ze kort. Er zit grens aan wat Kamerleden mogen zeggen in de Tweede Kamer. Dat is niet helemaal onbegrensd. En ze dacht dus wel, nu, ik ga eens op mijn strepen staan. Ik dacht wel, ik ging even rechtop zitten. Ik denk, Vera Bergkamp 2.0.
Nou ja, wat ze in ieder geval slimmer deed, is dat ze gewoon direct duidelijk maakte, luister eens jongens, dit zijn de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Ik bewaak de regels en punt, dit doen we dus niet. Wat ze vorige week natuurlijk fout deed bij Van Meijeren, waardoor dat hele debat mede ontspoorde, is dat ze iets te weifelend ingreep, maar vervolgens ook het debat stillegde en Van Meijeren achter de schermen aansprak op zijn gedrag. Waardoor hij, toen hij terugkwam, gewoon nog een keer herhaalde wat hij zei. Het was heel ongemakkelijk daardoor. En je kreeg echt als toeschouwer het idee van, ja, hallo Bergkamp, ben jij nou de baas of niet van die Tweede Kamer? En dat deed ze nu strakker. Dus het is denk ik toch gewoon beter om meteen te zeggen, ja, sorry, pam, dit doen we niet, klaar. Dan is het ook maar helder. Kijk, je kunt het eens zijn met de regels of niet, maar dit zijn nou eenmaal de regels en die moet zij handhaven. Ja. Ja. En dan moet je niet tot vorige week, en En in eerdere debatten deed ze dat toch te weifelend.
Ja, ik vraag me dan wel af, hoe gaat zoiets dan achter de schermen? Wordt er dan op Vera Bergkamp ingepraat? Krijgt zij een coach van, joh, je moet hierop letten, pak dit op? Of is dat toch vooral Bergkamp zelf die dit nu heel anders aanpakt?
Nou, ze heeft wel veel kritiek gehad van mede-Kamerleden. Ik bedoel, dat was vorige week natuurlijk al duidelijk, hè, want toen gebeurde het openbaar. Maar er is ook deze week weer een gesprek geweest met andere fractievoorzitters. Ja, natuurlijk zal haar te verstaan zijn gegeven. Voorzitter, die debatten die moeten gewoon goed geleid worden. Houd je aan de regels of handhaaf de regels.
Ja, zij is de vooruitgeschoven post van die andere 150. Hè? Dus ze is gewoon bij die fractievoorzitters op de koffie gegaan. En heeft gezegd van ja, waar moet het een onsje meer en waar moet het een onsje minder? Want zonder hun steun kan ze ook niks. Hè? Laten we wel wezen. Als de Kamer en de fractieleiders het willen laten ontsporen, dan gebeurt dat gewoon. Want dat kun je niet tegenhouden als Kamervoorzitter. Dan wordt het een salvo van de een na de ander. Als ze elkaar gaan overtoepen, als ze elkaar gaan uitschelden. Hè? Wilde zij bijvoorbeeld gek tegen Klaver, nou dan kan zij ingrijpen. Dan zal hij zeggen, hè, in het extreemste geval gaat hij dan zeggen, ja, je bent van D66 en niemand anders gaat dat er. Weet je wel, je kan, als je het wil, laten ontsporen. Maar ik denk dat zij dus echt aan draagvlak is gaan bouwen door gewoon langs te gaan bij fractievoorzitters en te vragen van, ja, maar hoe zie jij het dan voor je, mijn rol? Ik denk dat ze letterlijk gewoon een beetje deemoedig ja, om steun is gaan vragen. Ja. Dat is wat we hoorden in ieder geval.
En waar het vorige week ook mede, en dat is inderdaad wat Tobias zegt, van je kunt het als je wil altijd laten ontsporen. Kijk, wat vorige week gebeurde, is dat Forum van Democratie de discussie van de regels afhaalde door te zeggen, ja, maar je moet in dit huis toch alles kunnen zeggen. Je moet alle meningen kunnen verkondigen. Dat klopt ook. Hè? Je moet alles kunnen zeggen. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar je moet alles kunnen zeggen. Maar dat is wat anders dan dat je je gewoon aan de debatregels houdt die de partijen gewoon met elkaar hebben afgesproken en vastgelegd. En daar liet ze zich vorige week iets te makkelijk van door afleiden.
En dat hoorde je haar deze week letterlijk zeggen. In dat debatje ook met rond dat schermutseling met Van Hagen. Ze zei, ik handhaaf jullie regels. Dit zijn de regels van de Tweede Kamer. Niet van mij zelf, ik heb ze niet opgesteld. Dit hebben we samen gedaan. Dit zijn ook jullie regels en ik handhaaf ze. Nou, dat vond ik wel een sterk argument. Ja.
Je had het net al over steun. Eentje die dat zeker deze week verloor, dat was Soumaya Sala. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst een nieuwe rubriek.
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik bewuste uitspraken heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, een uitspraak dus die we wat meer toelichten deze week. Tobias, jij wilde graag iets horen van Edgar Mulder van de PVV en Jaap van Dissel. Wil je hem inleiden of zal ik hem gewoon meteen instarten?
Nou, ik kan hem wel even inleiden. Kijk, je hebt voorafgaand aan de corona-debatten heb je altijd een briefing. Hè? Dat zal genoegzaam bekend zijn. Dan komt altijd in ieder geval Jaap van Dissel. Soms ook kwam Kuipers in het verleden of Gommers. En die komen dan toelichten wat de laatste stand van zaken is. Kamerleden mogen dan vragen stellen. Feitelijke vragen van hoe zit het met dit, hoe zit het met dat, hoe ziet u zus, hoe ziet u zo. U heeft in het advies geschreven dat u adviseert om de scholen open te doen, waarom. Ze kunnen feitelijke vragen stellen. Die ronde duurt een paar uurtjes. En toen vroeg Edgar Mulder van de PVV, stelde ook een vraag aan Van Dissel.
De enige gewone vraag is in gewone mensentaal, 1 miljoen mensen testen zich, bijna 500.000 zijn positief, dat zien we al een paar weken, zegt u. Hoeveel komen er daarvan dan in het ziekenhuis? Dat is mijn enige vraag, gewoon een aantal.
Meneer Van Dissel.
Ja, wilt u dan een aantal per dag, een aantal cumulatief? Hè? Kijk, de aantallen per dag en de mate van bedbezetting ziet u gewoon weergegeven en kunt u aflezen op de EIAS en de IXAS op pagina 34. Daar zit geen woord Japans of wat dan ook tussen. U kunt gewoon de aantallen rechtstreeks aflezen.
Waarom dit fragment, Tobias?
Nou ja, kijk, Edgar Mulder die stelt nu een vraag over aantallen. En Van Dissel is echt oprecht verbaasd. Die zegt, ja maar, lieverd, dat staat gewoon op pagina 35. Zoek het even op. En er zit geen woord Japans bij, hè, zoals hij zegt. En het gaat ook echt om een feitelijke vraag die gewoon in die tekst te vinden is. Pagina 35 van het advies. Kun je gewoon precies vinden wat Edgar Mulder vraagt? Nou, ik dacht, Hier vind ik iets van. Want Edgar Mulder ken ik als een prima Kamerlid. Als hij zijn eigen portefeuille beheert, komt hij altijd goed voorbereid. En met een duidelijk geluid vanuit de PVV komt hij naar een debat. Hij viel hier in voor Fleur Agema, die zelf geveld is door corona. Dus ik kan me voorstellen, hij komt een beetje op onbekend terrein voor hem. Wellicht terecht. Moet ineens invallen. Maar dan gaat hij een vraag stellen die gewoon feitelijk in de tekst te vinden is. En
ja, heeft hij dan gewoon niet gelezen?
Nou ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat hij het gebruikt als onderbouwing van... ja, de PVV vindt nou eenmaal dat de coronaregels losgelaten moeten kunnen worden. En dat hij er dus naartoe opbouwt. Zoveel mensen komen er helemaal niet in het ziekenhuis terecht momenteel. Dus je kunt het loslaten. Hè? Dat vermoed ik, dat de opbouw is van die... of de gedachte is achter die vraag. Maar ik vind het vooral zo... ja, tijdverkwisting. Ik bedoel, we hebben de minister en de premier hebben we nu in die 22 maanden tijd hebben we ettelijke malen naar de Kamer gehaald voor coronadebatten die ja netto ontzettend weinig hebben opgeleverd. Dat ging echt niet altijd over democratische controle of over de waakhondfunctie van het parlement. Het ging heel vaak gewoon over Kamerleden die hun stempel wilden drukken, die hun achterban wilden laten weten wat ze vonden. Nou, ik vind een debat en ik vind een technische briefing daar niet altijd de geschikte plek voor. En ik denk dat Van Dissel nog wel meer dingen aan zijn hoofd heeft dan iemand erop te wijzen wat al in de tekst staat. Dus in die zin, ja... Ik vind dat dan een klein beetje, denk ik, ja, zitten we, is dit nuttig? Of is dit gewoon procedure?
Het sluit eigenlijk een beetje aan waarmee jij deze podcast begon, Hans. Toch gewoon, zijn dit nuttige vragen? Zijn dit, doen de Kamerleden eigenlijk hun werk wel goed? Zucht.
Ja, nou ja, ik bedoel, ik denk iedereen die in Den Haag rondloopt, kan beamen dat echt heel veel van die debatjes je echt zit af te vragen. Wat zitten we hier nou eigenlijk te doen? Ik bedoel, kijk, een debat is ervoor om meningen uit te wisselen. Hè, om elkaar mogelijk te overtuigen van wat is het beste om te doen voor het land. Argumenten uit te wisselen. Misschien ook argumenten van anderen aan te nemen. Gebeurt nooit. Ik bedoel, ik kan me echt van de afgelopen maanden geen enkel voorbeeld herinneren van iemand, van een Kamerlid die zei, oké, daar heeft u eigenlijk wel een punt. Daar ga ik eens over nadenken. Nee, dat gebeurt nooit.
Ja, ik kan me één keer herinneren, Hans. Dat was toen met een paar jaar geleden alweer, hoor. Met Thierry Baudet. Die kreeg een vraag en die zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En die ging zo ook een beetje theatraal.
Die ging een minuut zitten denken.
Was ook een beetje op zijn Baudet's, heel theatraal. Maar het eerlijke ervan was volgens mij echt dat hij het niet wist. En dat hij gewoon even de tijd nam om erover na te denken. Ik dacht, ja, er werd een beetje om gelachen. En dat is misschien ook vanwege dat theatrale. Maar ik dacht wel, ja, soms weet je het toch misschien ook gewoon niet. Nee. Moet je erover nadenken? Maar
het probleem met debatten is de inbreng van alle partijen. Weet je wel, je kunt het ook schriftelijk afdoen bijna. Bedoel, je weet wat partijen gaan zeggen. Je weet zelfs hoe ze op elkaar gaan reageren. Want vaak zijn ze op Twitter van tevoren al
warm
aan het warm aan het draaien. En dan denk ik, ja, uiteindelijk de facto levert zo'n debat dan niks op.
Maar zitten we dan alleen naar een toneelstuk te kijken?
Ik vind wel dat ons parlement steeds meer een theater is geworden. Ja, dat komt ook door wat Tobias aan het begin zei. Al die filmpjes die voortdurend worden gemaakt. Ja, die debatten worden eigenlijk vooral gevoerd. En hetzelfde geldt voor die interrupties. Weet je, je voelt het gewoon van tevoren aan. Oh, daar komt Azarkan weer naar voren. Of oh, daar komt de SP weer naar voren. Of de PvdA. Of ook de regeringspartijen overigens, hoor. En dat wordt dan weer geknipt. En dat wordt weer op social media gedeeld. En het is alleen maar om mijn eigen achterban te laten zien. Kijk eens hoe hard ik een vraag stel aan Geert Wilders. Of het kabinet. Of noem maar op. En... ja, meer dan dat is het ook niet. Het antwoord doet er niet toe. En dat vind ik wel, denk ik, ja wat zonde. Ja, dit is wel de volksvertegenwoordiging. En die is er vooral voor bedoeld om wetgeving beter te maken.
Hoe zou je dit kunnen doorbreken dan?
Nou, ik denk dat de Kamer sowieso kritischer op zichzelf zou moeten zijn in de hoeveelheid debatten die ze agenderen. Want soms is het echt alleen maar vanwege één punt. En ik denk dat er worden heel vaak om extra interrupties gevraagd of langere spreektijden. Ik weet niet of dat nou precies per se nodig is als je het stript en wel gewoon geïnteresseerd bent in het standpunt van een ander. Maar ik denk vooral dat het een zegen zou zijn als de stroom uitvalt en die filmpjes niet meer gemaakt kunnen worden. Want dan krijg je dus heel veel minder theater.
In het theater van de Tweede Kamer kwam één iemand ongewild in de spotlight te staan. Soumaya Sala. De deradicaliseringsexpert van de VVD besloot deze week op te stappen. En Soumaya kwam onder vuur te liggen nadat Geert Wilders haar te sprake bracht in de Tweede Kamer. Hoe zat het nou precies?
Sinds in 2005 is zij opgepakt. Ze was lid van de Hofstadgroep. Daar is ze ook later voor veroordeeld. Maar zij heeft gaandeweg in de gevangenis, zegt zij zelf, deradicalisering doorgemaakt. Ze wil niks meer te maken hebben met het moslimfundamentalisme. En zij is als student Frits Bolkestein tegengekomen, de oud-VVD-leider. En die heeft haar als een soort mentor onder zijn vleugel genomen en bij de partij geïntroduceerd. Nou, en bij de VVD zagen ze in haar wel een uitstekende kandidaat om de Kamerleden te adviseren over deradicalisering. Maar Geert Wilders, zoals je al zei, die kwam vorige week in het debat met een aanval op haar. Waarin hij zei, ja, zij was lid van de Hofstadgroep, ze is nu werkzaam bij de VVD. Wie zegt mij, haar zus zit voor D66 in de Tweede Kamer, wie zegt mij dat zij hier niet door de gangen struint terwijl ik zwaar beveiligd moet worden?
Fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD, die nam het toen nog voor haar op, maar zondag kwam ze daar toch wat op terug.
Weet u, ik heb hier ook een ongemakkelijk gevoel bij. Mm-hmm. En ik zit hier ook best wel mee in mijn maag. Want wij hebben als partij stevige standpunten over terrorisme en hoe je met terroristen of veroordeelde terroristen moet omgaan. En als dan zo'n debat gaande is, dan geeft mij dat een ongemakkelijk gevoel. Ik vind het wel belangrijk, ook hier twee feiten. Ze is niet in dienst bij de fractie, heeft dus ook geen kamerpas, dus kan niet vrijelijk te pas en te onpas die kamer inlopen. Maar ik zei al, een ongemakkelijk gevoel. Dus ik vind dat wij hier over na moeten denken en dat doen we dus ook.
Ja, dat is toch een opmerkelijke draai.
Ja, kijk, wat ik namelijk ongemakkelijk vind, is de reactie van de VVD hierop. Weet je, of je het nou wel of niet goed vindt dat een veroordeeld lid van de Hofstadgroep, ik bedoel, volgens mij is ze wel vrijgesproken van het beramen van een aanslag, maar Tobias weet daar meer van, die heeft destijds die rechtszaak goed gevolgd. Maar het maakt niet zo heel veel uit, daar kun je verschillend over denken, over hoe je daarmee om moet gaan. Maar waar ik dus een ongemakkelijk gevoel bij heb, is dat je... Broer, dit was gewoon bekend, hè? Jarenlang. Ik bedoel, dat Bolkestein haar mentor was geen geheim. Ze hebben samen interviews gegeven. Dat zij werkte voor de VVD en lid was van de VVD. Was gewoon algemeen bekend. Niemand stelt daar vragen bij. En dan wordt de VVD door Geert Wilders in verlegenheid gebracht. En dan ineens vindt Sophie Hermans, ik krijg er een ongemakkelijk gevoel bij. Dan denk ik, ja... Hallo, daar krijg ik dus een ongemakkelijk gevoel bij. Dus pas als...
Maar waar zit jouw ongemakkelijk gevoel dan precies in?
Nou ja, dat ze toch onder druk van de publiciteit en angst voor negatieve publiciteit ineens van mening verschillen. Ik bedoel, mij maak je niet wijs dat Sophie Hermans niet wist dat Soumaya Sala lid was van de VVD. Natuurlijk, dat wist ik zelfs. Ja, dan weet Sophie Hermans het zeker.
Ja, is dat dan gewoon onervarenheid van Sophie Hermans?
Nou ja, bij de VVD zeggen ze dat zij in het debat voor Sala is gaan staan. En dat ze later bij WNL op zondag, hè, dat was vorig weekend, dat ze daar eerlijk was toen ze zei dat ze er toch een ongemakkelijk gevoel bij had. Dus dat zou suggereren dat ze daar eerder ook een ongemakkelijk gevoel bij had, maar dat niet liet merken en nu ineens in haar ziel liet kijken. Nou, we hebben allemaal het debat gevolgd. Nou, ik heb toen nog geen spoor van een ongemakkelijk gevoel gezien. Dus ik weet niet hoe geloofwaardig dat verhaal is. Waar het ongemak misschien zat of zit bij Hermans, is dat de VVD hierover gewoon verdeeld is. Kijk, je hebt een stroming binnen de VVD. Ik heb er gisteren ook nog met veel VVD'ers over gebeld. Je hebt gewoon een stroming binnen de VVD die zegt, ja, voor sommige delicten bestaat geen vergeving. Als jij aan kinderen hebt gezeten, dan gaan we niet op een dag zeggen dat je weer op een kinderdagverblijf mag werken. Als je iemand hebt vermoord, zou je van ver moeten komen om te laten zien dat je weer kan functioneren in de maatschappij. En als je een terrorist bent, dan willen we niet met je, als je daar ooit voor veroordeeld bent geweest, willen we nooit meer met je gezien worden. Dat is een duidelijke stroming binnen de VVD. En daartegenover staat die andere stroming die zegt, ja jongens, er is misschien wel geen betere expert denkbaar dan iemand die zelf is geradicaliseerd. Geef diegene een tweede kans. Zeker als ze spijt heeft betuigd, als ze zich nuttig kan maken voor land en partij. Ja, die twee stromen die botsen binnen de VVD.
Ja, wat je hier echt ziet, is echt een symbolisch voorbeeld van... de VVD is altijd een partij met twee gezichten geweest. Met twee stromingen. Een meer liberale stroming en een meer conservatieve stroming. En zeker die conservatieve stroming is de VVD in de afgelopen 10 jaar steeds meer kwijtgeraakt. Hè, aan nieuwkomers op rechts, zoals de PVV, maar ook Forum en nu Ja 21. En daar worstelt die VVD mee. Dus dan worden ze toch weer een beetje in hun bestaansrecht aangevallen door Geert Wilders. En dan, dan zie je ze daar openlijk mee worstelen. Ja, en daar is in dit geval Soumaya Sala het slachtoffer van dan, denk ik.
Heeft Frits Bolkestein al gereageerd?
Nee, die zwijgt vooralsnog. Ja, nee, en dat is wellicht dat hij zich nog wel gaat roeren. Maar je merkt dat de mensen die het voor Sala opnemen, die doen dat anoniem, die doen dat achter de schermen.
Waarom eigenlijk? Waarom als je dit vindt, dan kan je hier toch over uitspreken? Dat,
ja, principieel gezien wel, maar je weet ook, VVD'ers zijn best wel zeg maar pragmatische mensen.
Nou, het is vooral een heel strak geleide partij.
Precies, het is een.
Probeer bij de VVD iemand te spreken en bel vervolgens een tweede persoon en die zegt, oh ja, ik hoor al dat je aan het rondbellen bent in de partij. Nou, ja,
dat is me gisteren nog gebeurd, inderdaad. Nee, dus het is inderdaad een strak geleide partij. Maar het is ook pragmatisme in die zin, bedoel ik te zeggen, dat het oordeel is gevallen. Er is een verklaring geweest.
Ze is opgestapt.
Ze is opgestapt als tafelvoorzitter. Hè. Niet dat een hele grote functie was, maar ze heeft in formele zin dus nu geen functie meer binnen de partij. Ja, het zwaard is gevallen.
De strijd is gestreden, het is over.
Ik vermoed dat een rol speelt. Maar wat Hans zegt is evengoed waar. Bij de VVD is het is een geoliede PR-machine. En dat weten ze. En dat weten dus ook. Ze weten dat daar dus ook de kracht in schuilt. Dus je moet wel hele zwaarwegende principes hebben. Ja, wil je tegen die machine ingaan.
Tot zover deze aflevering van Politiek Dichtbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.